Het thema van de verkondiging is een groter wonder. Een groter wonder. En daar lezen we over in Jeremia 23, vanaf het vijfde vers. Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Daarom, omdat dat gaat gebeuren, daarom, zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veel eer, zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. En ze zullen op hun eigen grond wonen. We beginnen met dat tweede gedeelte, vanaf vers 7. Het is gekoppeld dus aan dat eerste gedeelte. Omdat er iets staat te gebeuren, daarom zullen de dagen komen, zegt de Heere, dat jullie niet meer zullen zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken. En dat wordt dus gevierd met Pesach, het Pesachfeest. Ieder jaar, elk Joods gezin dat dit prachtige feest viert, denkende eraan hoe ze duizenden jaren geleden verlost zijn uit de slavernij van Egypte. Hoe de 10 plagen Egypte getroffen hebben. Maar die plagen waren niet in het land Goshen, waar de Israëlieten woonden. Met die 10e plaag waar de eerstgeborenen van de Egyptenaren stierven. Omdat ze Gods eerstgeboren zoon Israël niet lieten gaan. Daarom kostte het hun eerstgeborenen. In het huis van de farao, maar in al de huizen van de Egyptenaren. Maar niet bij de Israëlieten. Die hadden het bloed van het lam aan de dorpels en de bovendorpels, deurposten gestreken. En als de engel des doods kwam, dan zag hij het bloed van het lam en ging aan dat huis voorbij. En toen, en ze moesten dat haastig eten, die bijzondere maaltijd, als het ware staande, in der haast, om op weg te kunnen gaan. En hoe ze doortrokken door de Rode Zee en de Heere een krachtige oostenwind liet waaien. Kun je lezen in het boek Exodus. En het water als het ware wegdrukte en de Israëlieten droogvoets er doorheen konden gaan en veilig de overkant konden halen. En achterna gezeten door het leger van de farao. En toen ze zich omdraaiden en keken, zagen ze hoe het water terugvloeide. En hoe het hele leger van de farao met al zijn paarden en wagens en ruiters in het water verdronken. Een geweldig feest van verlossing. Begin van de tocht naar het beloofde land. Eerst de ontmoeting met de Allerhoogste in de woestijn van Sinai, waar Mozes tot God mag komen en de Heere zijn leefregels aan Israël schenkt, de Tora. We noemen dat de wet, maar de wet is eigenlijk Tora. Het zijn leefregels waarin de Heere vertelt aan zijn volk hoe je de weg vindt naar een gelukkig leven, naar een gezond leven, naar een voorspoedig leven, naar een rechtvaardig leven, naar een vreedzame maatschappij. Wat je eten en drinken mag en waar je voor moet uitkijken, omdat er besmettelijke ziekten rondgaan in de wereld en hoe je daartegen beschermt. Leefregels van dankbaarheid om zijn volk te sparen en te bewaren. Prachtig feest. Maar Jeremia zegt, er komt nog een groter wonder dan die hele uittocht uit Egypte met alles wat erbij hoorde. Er zal niet meer gezegd worden, zo waar de Heere leeft, die het volk uit Egypte verlost heeft, maar zo waar de Heere leeft, die het heeft doen komen uit het Noorderland. En als je dus op de globe, op de landkaart, op de wereldkaart kijkt en je leest in de Bijbel Noord, Zuid, Oost, West, dan moet je natuurlijk niet vanuit Andel of Nederland naar het noorden en het zuiden en het oosten en het westen kijken, maar je moet je voeten in Israël, in Jeruzalem zetten. En dan op de wereldkaart kijken naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Dus als de Heere belooft dat hij ze zal verlossen uit het, dat staat bijvoorbeeld heel mooi en heel duidelijk in Jesaja 43. Waar je die windstreken van noord, zuid, oost, west vindt. Dan zegt de Heere tegen Israël, vrees niet, zegt hij in Jesaja 43 vanaf vers 5. Want ik ben met u, doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden, geef. En tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Zo spreekt hij over de Israëlieten. Mijn zonen en mijn dochters. Verstrooid over de hele wereld. Maar breng ze thuis. Uit het oosten. En als je dan op de wereldkaart naar het oosten kijkt vanuit Israël, dan is het eerst het Midden-Oosten. En in de 50e jaren hebben we ze zien komen uit de Arabische landen. Vaak met achterlating van alles wat ze hadden. Naar het land, uit het oosten. En daarna het Verre Oosten. China, Japan, India, Australië, Nieuw-Zeeland. Uit het oosten. En ik vergader u van het westen. Wat is het westen vanuit Israël gezien? Dat is Europa. En de Amerika's. En we hebben gezien hoe ze, de overlevenden van de slachtpartijen en de concentratiekampen, haast als geraamtes. Ik moet dan altijd denken aan het vallei van die dorre doodsbeenderen in Ezekiel 37. Van het oosten, dat terug, van het westen terugkeren, omdat de tijd aangebroken is. En van het noorden, wat is het noorden vanuit Israël? Ja, dat is tenslotte Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken. En we hebben ze gezien. Ze komen nog steeds uit Oekraïne, uit andere delen van Rusland, uit het Noorderland, terug naar het beloofde land. En uit het zuiden, ja, wat is het zuiden van Israël? Dat is natuurlijk Afrika. De Ethiopische Joden en uit andere delen van Afrika keren ze terug, het restant wat nog over is. Want na al die slachtingen over de eeuwen zijn er misschien nog 15 miljoen totaal over, dat is alles. Er wonen er nu zo'n 7, 8 miljoen van in Israël. En de rest nog wat in Amerika, Rusland en in andere delen. Dat is alles. Breng ze terug, laat ze gaan. Hoe keren ze terug? Dat is wat dan Jesaja 43 eraan toevoegt in vers 8. En mijn zonen en mijn dochters, die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb, doet het volk uitgaan dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren. In een staat van doofheid en blindheid, zegt de profeet, zal het volk terugkeren uit alle delen van de wereld. En dat is precies het geval. Doof voor de woorden van het evangelie, blind voor wie Jezus is. Ze zien het niet, ze begrijpen het niet, het dringt niet tot ze door op een enkeling na. Er zijn Joden die in Jezus geloven, maar die zijn minder dan 1% van het Joodse volk. In een staat van doofheid en blindheid keert het volk terug naar het land. Dat is wat Jesaja erbij zet. Maar Jeremia zegt iets heel anders. Omdat die doofheid en die blindheid ooit zal worden weggenomen. Voor gans Israël, zegt Paulus in Romeinen 11. Dan zal gans Israël het in één keer mogen zien wie Jezus is. En Jeremia zegt dus, het zal een groter wonder zijn dan de Exodus, want het zal niet slechts uit één land, Egypte, zijn dat ze komen, maar ze komen uit alle delen van de wereld, ook uit het Noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. En ging het bij de Exodus uit Egypte misschien, in het boek Numeri lees je 603.000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend en de Levieten ook niet. Dat was dus een volk van zo'n 1,5 miljoen mensen dat daar door de woestijn trok. Maar tegenwoordig gaat het dus om miljoenen die uit de hele wereld terugkeren. Een groter wonder dan de Exodus. En ze zullen op hun eigen grond wonen. Wiens grond? Hun eigen grond. Palestina? Nee, dat kom je niet tegen in de Bijbel. Het land in de Bijbel heet Canaan of Israël. Palestina is de naam die de Romeinse keizer Hadrianus in 135 na Christus aan zijn provincie daar gegeven heeft in plaats van Israël. Hij haatte de Joden zozeer dat hij besloot die streek van zijn Romeinse Rijk niet langer Israël te noemen, maar Palestina. Bewust genoemd naar de aartsvijanden van Israël, de Filistijnen. Daar komt die naam vandaan. Maar in de Bijbel is het dus Israël of Canaan. Ze keren terug om op hun eigen grond te wonen. Waarom? Omdat er iets heel bijzonders gaat gebeuren. En dat lees je in die versen ervoor. De dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. We hebben er al over gezongen. Wie is de rechtvaardige spruit uit het koningsgeslacht van David? Dat is Jezus. Uit de stam van Juda. Uit het koningsgeslacht van David. En dat vieren we ieder jaar met kerst, op het kerstfeest. Hoe de rechtvaardige spruit uit het geslacht van David geboren is. Even een klein zijpaadje. Jezus is dus geboren uit de stam van Juda. Maar we hebben net gezongen, 's werelds heiland, hoge priester. aller eer, aller heer en opperheer. Hoe kan hij naast, hè, doordat hij uit Juda komt, heeft hij recht op de troon als koning. Maar hoe kan die ook priester zijn? Wil je priester kunnen zijn in Israël, dan moet je afstammen van Levi, van de stam van Levi. Maar hij was niet van de stam van Levi, hij was van de stam van Juda. Waar komt zijn priesterschap dan vandaan? U moet maar eens lezen op een moment. Ik weet niet of ik het hierin behandeld heb. Genesis 14. Daar is die wonderlijke ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. En die Melchizedek wordt genoemd priester koning van Salem. Dat is de eerste keer dat je in de Bijbel de naam Jeruzalem tegenkomt. Daar was deze mysterieuze figuur koning en priester. En hij wordt door Abraham, de stamvader van Israël, er was nog geen Israël. Isaac was nog niet geboren, Jacob niet, de 12 zonen van Jacob niet. Dat moest allemaal nog in de geschiedenis gaan plaatsvinden, maar dat was Abraham, de stamvader. En dan geeft Melchizedek brood en wijn aan Abraham. Voorziet wat hij nodig heeft. Naar geest, ziel en lichaam. En dan geeft Abraham aan Melchizedek de tienden. De 10%. Hij wist kennelijk dat die aan God komen. Toekomen, de tienden, de 10%. En als je dan de Hebreeënbrief ernaast legt, dan komt de Hebreeënbrief tot de volgende conclusie. Toen dat gebeurde, toen Abraham die 10% die aan God toekomen, toen hij die aan Melchizedek gaf, toen gaf in Abraham ook Levi de 10% aan Melchizedek. Op het eerste gezicht lijkt dat een wonderlijke redenering. De hele Levi bestond nog niet. Maar het was allemaal al aanwezig in het zaad, in het DNA van Abraham. Het zou alleen maar een kwestie van tijd zijn voordat eerst Isaac, wonderlijke geboorte, en vanuit Isaac Jacob en Esau, maar Jacob. En hoe had Jacob de 12 zonen en Israël, waaronder Levi. En de priesterschap ontstaat en de dienst aan God ontstaat. Maar heel in het begin heeft dus in het zaad van Abraham, in Abraham, heeft Levi, zegt de Bijbel, aan Melchizedek de 10% gegeven, aan deze priesterkoning. En dan trekt de Bijbel de conclusie, daarom is het priesterschap van Jezus naar de ordening van Melchizedek. Kun je ook lezen in Psalm 110. En dat is dat priesterschap van Melchizedek is van hoger orde dan de priesterschap van Levi. Want die gaf aan deze priester, deze hoge priester die ook koning was, de 10% die aan God toekomen. Daar komt het recht van Jezus vandaan om priester te zijn. En om hoge priester te zijn. Naar de ordening van Melchizedek. Goed, kleine zijpaadje verlaten we weer. We gaan terug naar vers 5. Ik zal aan David een rechtvaardige spruit verwekken. Dat is gebeurd. Ieder kerstfeest vieren we dat. Dat de rechtvaardige spruit geboren is. Maar dan lees je. Die zal als koning regeren. Als koning regeren. Dat is nog nooit gebeurd. Dat hoopten ze wel. He, we hebben Baruch Abba Beshem Adonai gezongen. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat riepen ze toen die eindelijk naar Jeruzalem kwam. En ze volledig overtuigd waren. Hij is de koning, de Messias van Israël, de grote zoon van David. Zijn koninkrijk komt, vrede vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Jasjes op de grond, takken van de bomen. Baruch Abba Beshem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Maar het gebeurde niet. 'S nachts werd hij gevangen genomen. Dat deden ze 's nachts, omdat ze gewoon een populaire opstand van de bevolking van Jeruzalem konden verwachten als ze dat overdag hadden. Hij was gigantisch populair in Jeruzalem en in Israël onder de Joden. Dus 's nachts, voordat iemand het in de gaten heeft, arresteren, de gevangenis in. En toen iedereen 's morgens wakker werd, was het al achter de rug. Dus dat koningschap kwam niet tot grote droefheid van het Joodse volk. Maar hij zal als koning regeren, zegt het woord. Hij zal als koning, toen nog niet, maar ooit wel. Toen hij uit de dood opstond, zeiden zijn vrienden daar op de Olijfberg: gaat dat dan nu komen, dat koningschap voor Israël? Handelingen 1, vers 6. Herstelt u in deze tijd dan dat koningschap voor Israël? Gaat u nu regeren op de troon van David? Gaat nu vanuit Jeruzalem de vrede over de ganse aarde komen? Want u leeft eeuwig. U kunt heen en weer gaan tussen de hemelse dimensies en de aardse dimensies, zoals hij dat 40 dagen gedaan heeft. Na zijn opstanding, lees je in Handeling 1, is hij 40 dagen aan zijn discipelen verschenen, heeft ze onderwijs gegeven over het koninkrijk en ging dus crossover tussen die dimensies, die hemelse dimensies en onze aardse dimensies. Heen en weer, 40 dagen lang. Totdat hij dan tenslotte voorlopig definitief van de Olijfberg, gezeten nu aan de rechterhand van de Vader. Van waar die komen zal. De engelen zeggen: wat staren jullie naar de hemel? Hij zal op dezelfde manier terugkomen als je hem zojuist hebt zien gaan. Een wolk kwam en onttrok hem aan hun ogen. Het waren geen regenwolken, dat was de omhulling van de Shechina, van de heerlijkheid Gods. Diezelfde wolk in de woestijn, kolom van vuur, 's nachts, wolk overdag, de wolk trok ver. Berg der verheerlijking, in de wolk komt de Shechina, de Allerhoogste, en zegt: deze is mijn zoon, de geliefde, hoort naar hem. Die wolk komt en neemt hem. Door dat hemelse gordijn gaat hij die andere werkelijkheid binnen. Voorlopig definitief. Maar de engelen zeggen: de wolk zal weer komen en hem teruggeven aan de aarde. En dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Daarom is de grote strijd, weer een klein zijpaadje, die je voor je ogen ziet ontwikkelen, wereldwijd, hoe Jeruzalem en die berg, en met name ook de Tempelberg, de grote twistappel is geworden. En alle volkeren zich ertegen verzetten dat dit van Israël zou zijn. Met name de islamitische wereld. Want die hebben op die berg, op de Tempelberg, op de berg Sion, 2 moskeeën staan. En misschien een derde al in de berg uitgehold. Maar de Heere zegt: ik heb die berg uitgekozen om daar mijn naam voor eeuwig te doen wonen. Er komt een tempel, de laatste tempel. En dan zal de wolk zijn intrek nemen, zoals in de tempel van Salomo. Je kunt dat lezen in de hoofdstukken 40 tot 48 van het boek Ezechiël. En de machten der duisternis verzetten zich met geweld. Twee-staten-oplossing. We hakken Jeruzalem in tweeën. En dan wordt Oost-Jeruzalem een Palestijnse moslimstaat. En dan hebben we de Olijfberg, denken de demonen. Niks komen van Jezus op die berg. En dan hebben we ook de Tempelberg. Niks tempel. Moskeeën, waar de haat tegen de Joden en de christenen gepreekt wordt. Tegen Gods eerstgeboren zoon en tegen Gods enig geboren zoon. Er is een gigantisch geestelijke strijd in ontwikkeling. Maar God gaat gewoon door met waar hij mee begonnen is. Want hij zal als koning regeren. Dat gaat echt gebeuren. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Het land Israël, Eretz Israël. Maar Eretz kan ook wereld betekenen. Dus hij zal als koning regeren in Israël, in het land. Maar ook in de hele wereld. En dan zal hij recht en gerechtigheid doen op de aarde. En zullen de volkeren wandelen in het licht van de Tora, zegt Jesaja 2. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Dan zal het echt vrede op aarde zijn. Het gaat allemaal gebeuren. In zijn dagen dan zal Juda behouden worden. De twee stammen. Dan zullen de doofheid en de blindheid verleden tijd zijn. En Israël, de 10 stammen, samengevoegd tot de 12 stammen, die op dit moment allemaal terugkeren naar Israël, het restant wat nog over is. Die zal dan veilig wonen. En dit is zijn naam waarmee men hem zal noemen. Dan zal Israël roepen, Baruch Abba B'Shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam. De Heere onze gerechtigheid, dat zal zijn naam zijn. Dat zal Israël in één keer mogen zien. Kan een volk op één dag opnieuw geboren worden? Ja, dat gaat gebeuren. De Heere, onze gerechtigheid. Hij, onze gerechtigheid. En wat fantastisch dat je dat nu al, u en ik, persoonlijk mogen zien. Hij, onze gerechtigheid. Wij mogen overkleed worden. Alsof we een prachtig bruidskleed krijgen. Zijn gerechtigheid wordt over ons heen gelegd. Niet onze gerechtigheid, niet mijn geloof, niet mijn goede werken, niet mijn prestaties, niet mijn bidden, niet mijn vrome, niks. Hij, onze gerechtigheid. Hij, mijn gerechtigheid. Ik in hem, overkleed met hemzelf en zijn gerechtigheid. En dat gaat ook Israël ten deel vallen. In één keer zullen ze het mogen zien. De Heere onze gerechtigheid. Wie weet hoe spoedig reeds. Want Jezus komt in heerlijkheid. Daarom keert Israël terug. Omdat dit nu staat te gebeuren. Daarom uit de hele wereld. Daarom een groter wonder dan de uittocht uit Egypte. Want hij komt. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan zal al het wreed geweld moeten zwichten. En zullen de volkeren in rechtmatigheid worden geleid. Kom tot die heiland. En toef langer niet. Kom nu, u ook, tot hem die redding u biedt. Die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem en kom. En leef tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we stil bidden? En we mogen afsluiten met het gebed dat hij ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.